uw aandacht. Van harte welkom op deze bijeenkomst. En voor wie hier nog niet eerder waren, zal ik nog even zeggen dat u zich vanaf dit moment een paar minuten lang zo min mogelijk moet bewegen en ook eigenlijk als het kan helemaal geen geluid maken. Op dit moment gaat het medium in trance en als hij in trance gaat is hij erg gevoelig voor allerlei geluiden en bewegingen. En dat kan hem erg afleiden en daar kan hij later dagenlang last van hebben als er iets gebeurt. Dus ik vraag u nu even zo rustig mogelijk te blijven zitten. Voor degene die hier niet eerder waren, zal ik ook nog even zeggen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of waarvan hij de keuze aan de zaal overlaat. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze kunnen er vragen worden gesteld en die vragen kunt u schrijven op briefjes die u hier op de tafel vindt. Die kunt u dan hier inleveren en die worden dan voorgelezen. Er is één restrictie, ze mogen niet persoonlijk zijn. Dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? En u kunt zich nu weer wat vrijer bewegen en ook wat lawaai maken als u wilt. Ik geef nu het woord aan de spreker.
Dank u. Aangezien ik dus toestemming heb gekregen om lawaai te maken, wil ik graag beginnen met u allen een goede avond toe te wensen. En dan het volgende nog even onder uw aandacht te brengen. Wij sprekers van de orde zijn niet alwetend of onfeilbaar. We hopen dat u zelf na zult denken, uw eigen conclusies zult trekken en eventueel daaraan op uw eigen wijze gevolg zult geven. Ik heb geen vaststaand onderwerp voor deze bijeenkomst. Hebt u er een?
Virologie.
Rookpreventie.
Akaza Record.
Wilt u even stemmen? Het is zo democratisch dat je er geen touw aan vast kunt knopen. Maar ik heb iets gehoord over chiromantie. Dat is dus het...
Chirologie.
Daar weet ik betrekkelijk weinig vanaf. Het eerste ook trouwens hoor. Dus voelt u zich niet betroffen. Wat heb ik verder nog gehoord?
Akasha Records.
Ja, de Akasha Chroniek eigenlijk. Hè. Kan ik iets over vertellen, ja. Nou, laten we daar ook maar mee beginnen. Wanneer we de term Akasha-chronieken gebruiken, dan moet men zich realiseren dat dat al uit een ver verleden stamt. Er zijn verschillende restanten, onder andere in steen gebeiteld, illustraties met bijschriften en zo uit Egypte, waaruit al blijkt dat er in het land der zaligen, die overigens, en dat zal men tegenwoordig niet leuk maar vinden, ook moesten werken op het land, alleen hadden ze een veel betere oogst, dat zij wanneer ze dus kwamen voor de raad, voor de rechters, ondervraagd werden. Maar wilden ze dan over hun eigen leven iets weten, dan was er dus de hal der rollen, en daar kon men dus met een priester of een god, dat weet ik ook niet precies, naartoe gaan. En daar was dus alles opgeschreven. Er zijn nog meer van die zaken die er een beetje op lijken. Zo zijn er in de wereld van de Hopi verhalen over een bepaalde Manitou, er zijn er dus meerdere, die alles weet over elk lid van de stam. Wanneer men bij hem komt, dan vertelt hij je je gehele leven, ook zoiets. Wat later, dan kunnen we denken aan de periode dat de Griekse filosofie eigenlijk een beetje in opkomst is, zijn er al verschillende denkers die daarover praten en zeggen ja, er is een tijdloosheid en in het tijdloze liggen alle zaken vast. Wanneer de mens uit de tijd in het land van de gelukzaligen komt, of de hemel of hoe je dat noemen moet, dan heeft hij het vermogen om buiten de tijd te gaan en kan daar zijn eigen chronieken in zien. Daar valt het woord chroniek, althans een vergelijkbaar woord, eigenlijk voor het eerst. In de geschiedenis vinden we dan een aantal christelijke en ook andere sekten die ook weer vertellen dat al wat je doet wordt vastgelegd. Een afschaduwing ervan vind je tegenwoordig nog wel in zondagsscholen en bij bepaalde voor kinderen bestemde godsdienstonderrichtingen, ook van andere groeperingen, die vertellen dat er een engel is die alles optekent wat je doet. Er is dus voor de Akasha-chronieken in ieder geval een historische achtergrond. Er zijn een hele hoop dingen waar de mensen altijd aan geloofd hebben en waar ze altijd mee bezig zijn geweest. Het is niet aan mij om dat nu allemaal op te gaan sommen, maar dat was soms verbluffend. Om u een voorbeeld te geven, bij de Assyriërs komen geschriften voor die weer heel sterk herinneren aan passages die in de Bijbel staan. Maar in een gevarieerde vorm vind je die ook terug in Oceanië, dus in het eilandenrijk van de Stille Oceaan. En kennelijk is daar toch geen sterk Judeese invloed geweest. Je moet dus zeggen, er zijn waarden die in de mens zijn vastgelegd. Een niet-rationeel weten zou je het misschien kunnen noemen of aanvoelen, waardoor hij aan bepaalde zaken gelooft. Belangrijk daarbij is vaak God, ook vaak weer vertaald dus in andere termen of met andere omschrijvingen, maar dat maakt weinig verschil uit. Zo gelooft men ook kennelijk in een voortbestaan. De vormen ervan zijn heel verschillend alweer, maar ergens heeft men het gevoel met de dood eindigt het niet. Er is een Chinees die ongeveer 3000 voor Christus al redeneert dat het lichaam sterft, maar dat de bewoner verder gaat. Het lichaam is maar een woning. Bij al die dingen horen we steeds weer dat er een soort herinnering is, een vastleggen van het gebeuren. Dit is dan mijn inziens de basis van alle stellingen over de Akasha-chroniek die uiteindelijk uit Indië is overgenomen. In het tijdloze bestaan alle feiten gelijktijdig. Zij vormen een eenheid en zijn overzienbaar. Zij worden daarnaast aangevuld met alle mogelijkheden. Wanneer je echter zelf behoort tot een bepaalde tijdlijn, kun je alleen die tijdlijn overzien. Al het andere blijft vaag. Een stelling overigens die stamt van een leermeester uit Nepal. Wat moeten wij ervan denken als moderne mensen? Want het is aardig om over geloof te praten, maar je moet altijd in de moderne tijd proberen het een beetje rationeel voor te stellen. Wanneer we kijken, neem me niet kwalijk dat ik het zeg nu even, maar naar de menselijke vrucht, dan zien we dat die een aantal tussenstadia doorloopt, waarbij een aantal fasen uit het gehele bestaan van het leven op aarde als het ware gesimuleerd wordt. Die historie is kennelijk stoffelijk vastgelegd en het wordingsproces wordt mede bepaald door de wijze waarop aan die oude waarden ook in de moderne tijd wordt voldaan. Er is dus een genetisch stempel in ieder geval, waardoor het verleden wordt vastgelegd. Dan gaan we een stap verder en we kijken naar al die geschiedenissen waarbij men probeert bijvoorbeeld vroegere incarnaties te ontdekken. Er zijn heel veel manieren voor. En ze zijn misschien niet allen even betrouwbaar, maar toch, het is mogelijk om een mens onder een zekere hypnose terug te laten keren naar vroegere bestaansvormen, naar een leven dat hij kennelijk ook als het zijne ervaart in die toestand. Het is psychologisch zelfs mogelijk bepaalde trekken van de persoon in dit leven te verklaren door de belevenissen uit een vorige incarnatie. Dan moet er ook geestelijk iets zijn wat het gebeuren vastlegt. Nu kunnen we daar een hele theorie opbouwen, kunnen weer beginnen over de wereldeter en al die dingen meer. Maar het feit blijft dat er kennelijk een herinnering is, zowel stoffelijk als geestelijk, waardoor het verleden opnieuw beleefbaar is. Is dat eigenlijk niet of er een grote bibliotheek is, waarin alle dingen opgetekend zijn? En u zult zeggen, ja, maar dat geldt voor de persoon zelf. Inderdaad waar, maar het is mogelijk onder omstandigheden een ander af te stemmen om een proefpersoon en ook deze delen uit diens verleden te laten opsporen. Er wordt nogal eens over de betrouwbaarheid hiervan getwist. Experimenten in Boston bijvoorbeeld zijn voor een groot gedeelte weggevaagd omdat men zei het is allemaal fantasie. Maar het is wel opvallend dat het dan toch wel weer klopte met feiten die zo'n medium niet kon weten. Goed. Stel nu, er is ergens iets tussen stof, hoe we het noemen willen, krachtveld voor mijn part. Alle gebeuren wordt in dat krachtveld verankerd. Dan zal tenminste een langere tijd een groot gedeelte van al die veranderingen afleesbaar zijn voor ieder die dat krachtveld kan benaderen, daaruit gegevens kan aftappen. Laten we dat nou eens Akasha-chroniek noemen. Het is niet helemaal zuiver, ik weet het wel. Maar dan staan we voor het feit dat alle herinneringen, het geloof, het ongeweten weten, maar ook die eigenaardige parallellen die we toch aan kunnen treffen tussen volkeren, waarvan de een bij wijze van spreken leeft in Oceanië, in de Mongolei, de andere ergens in Zuid-Afrika en weer een andere ergens in de Amerika's. Dat die een gelijk geloof, vergelijkbare overleveringen en legenden kennen. Dat zou verklaard kunnen worden wanneer een dergelijke invloed inderdaad bestaat. Dan is ook veel begrijpelijker hoe al die verschillende profeten, want dat zijn het eigenlijk, komen aan de gegevens van die leringen en die fabels en die gelijkenissen die ze vertellen. Want die overeenkomsten die zijn toch lang niet altijd te verklaren door te zeggen ja, maar er zijn wederkerige invloeden geweest. Ik stel, er is iets waarvan de aard op dit moment nog niet omschrijfbaar is, waarin het geheel van het gebeuren verankerd is. Wanneer je één deel van het gebeuren in je draagt, hoe dan ook, kun je onder omstandigheden de andere delen daarvan aflezen. Is het wat zo veraanvaardbaar en redelijk? Is er iemand die nu al moet protesteren? Kan ook. Nee, nou. Dan word je dus eigenlijk geconfronteerd met iets wat in menig geloof ook voorkomt, wanneer we het hebben over de dodenrechters. Of dat nu God is of Jezus die oordeelt, of dat het speciale rechters zijn, een hof, zoals in bijvoorbeeld Egypte, een raad der goden, als bijvoorbeeld bij de Schieten het geval is geweest, bij bepaalde Mongolen nog steeds. Er is een rechter, er zijn dus alle feiten bekend, punt 1. Punt 2. Wanneer die feiten bekend zijn, moet die kennis op enige wijze toegankelijk zijn. Punt 3. Wanneer wij dergelijke kennis vernemen, zullen we geneigd zijn om daarvoor een voor ons rationele verklaring te zoeken. Wij denken niet aan een krachtveld dat op een of andere manier in ons zaken wakker kan maken. We denken eerder aan een soort oude librerij, een soort bibliotheek waarin je de verschillende gegevens aantreft zoals in een moderne zaak in de boekenkast, alle rekken. Of misschien zijn het ook nog visuele weergaven soms. En dan denk je in deze moderne tijd natuurlijk aan de tapes waarmee je tv-beelden opneemt.
Discotheek.
Ik dacht dat een discotheek meer met platen te maken had, maar ik kan het fout hebben hoor. Disco namelijk is plaat.
Videotheek, sorry.
Nee, videotheek zou u dan moeten zeggen. Ja? Goed, maar daar gaat het niet om. Wij hebben dus een voorstelling gecreëerd die past bij onze wereld. De beelden die samengaan met die Akasha-chroniek zijn oud. Ik heb er net al iets geciteerd uit Nepal. Je zou een hele hoop andere citaten daaraan toe kunnen voegen. En al die citaten lopen terug tot zeker 3.000-4.000 jaar voor Christus. Voor die tijd zal de kennis er geweest zijn, maar er zijn geen overblijfselen van bekend, zover ik weet. In die tijd hebben de mensen natuurlijk geprobeerd om de zaak als het ware te stileren. Om het zichtbaar, om het aanschouwelijk te maken. Kenmerk van vele godsdiensten is dat er gedanste of gesproken of gezongen schouwspelen worden opgevoerd waarin een deel van de historie der goden wordt vertoond. Ik neem aan dat ze ook deze herinnering op een dergelijke manier in die verklaringen hebben willen inschrijven. En dan komen we terecht bij het hindoeïsme, waaruit uiteindelijk toch het begrip stamt. En realiseren ons dat daar in de oudere tijd, vooral in het Sanskriet, een aantal dingen zijn neergeschreven die later voor een deel vertaald zijn, voor een deel onvertaald bleven. De meeste mensen die ze nu citeren weten niet eens wat ze zeggen. En die zijn langzaam maar zeker in een vast patroon gekomen. Als u kijkt naar de Vedanta, dan hebt u met een overlevering te maken die eigenlijk, ja, zeker 2.500-3.000 jaren onveranderd is gebleven. Er zijn commentaren opgekomen, maar de woorden op zichzelf zijn gelijk gebleven. De beelden zijn niet de beelden van deze tijd, maar van een tijd van zoveel duizend jaren geleden. In die tijd waren er bibliotheken. Er waren speciale zalen waarin alles wat gebeurde, bezit van de koning, handel die werd gedreven, etc., aan gegevens werd neergepend en opgeslagen. De Akasha-chroniek en de benadering die we daarvan kennen bij zeer velen herinnert hieraan. Dan mogen we, dacht ik, ook als moderne mensen of geesten die zich soms toch wel een beetje verlichter achten dan, nou ja, laat het eerlijk zeggen, die boerenkinkels die het pas in de geest hebben moeten leren. Hè? Mogen wij aannemen dat, al zal het beeld niet volledig juist zijn, de gegevens op zichzelf tenminste een grote waarschijnlijkheid bezitten. En nu wordt het interessant. Want wanneer een Akasha-chroniek is, wat kan ik daarmee doen? Wanneer ik ook maar met één deel ervan harmonisch ben, kan ik de samenhangende delen van weten, en soms zelfs van kracht, die erin zijn opgeslagen, als het ware opnemen in mijzelf. Ik moet ze dan vertalen. Ik moet ze omzetten in mijn eigen menselijke taal en denken. Anders gaat het niet. Want die chroniek zelf is een spel van energieën. Je zou het kunnen zeggen een enorme warreling van potentiaalverschillen gefixeerd binnen een krachtveld dat vergelijkbaar is waarschijnlijk met een magnetisch veld. Waarbij dus veldverdichtingen enzovoorts enzovoorts een grote rol spelen. Wij kunnen uit de Akasha-chroniek dus dingen ontnemen. Maar wij zijn daarmee dan ook verbonden, want wij voeden die chronieken. Al wat ik ben, dat weet je als geest later beter dan als mens, wordt vastgelegd in een soort geheugen. Op aarde is ongeveer 2/3 daarvan onderbewust. Het is dus niet direct toegankelijk. In de geest is het geheel direct toegankelijk. Het wil niet zeggen dat je het allemaal moet bezien, maar wel dat je het kunt bezien. Stel dat wij verbonden zijn met die kracht die dat vastlegt. Misschien is het wel de bron van onze levenskracht of iets dergelijks. dan zullen wij altijd met een deel daarvan harmonisch zijn. Wanneer wij nu in onszelf keren en dus tijdelijk ons voeden van gegevens aan deze chroniek staken, dan lijkt mij de waarschijnlijkheid groot dat er in ons beelden ontstaan die te maken hebben met datgene wat in die chroniek omtrent ons, maar ook omtrent al datgene waarmee we te maken hebben, betrekking heeft. Wij lezen af. Stel nu eens dat we dat nog verder uitbreiden door te zeggen, ik heb een technische belangstelling. Ik ben bezig met een uitvinding of zoiets. Wanneer ik dat doe, en ergens heeft iemand zich daar ooit mee bezig gehouden, of ergens is een ander ermee bezig, dan zullen bij mij als spontaan impulsen opkomen die ontleend zijn aan dat geheel en eventueel indirect dus aan die anderen. Je kunt nooit alleen iets uitvinden. Je kunt het alleen als het ware in gemeenschap doen, zij het door de tussenfasen van dit soort gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Stel dan verder eens dat wij vorm geven met onze gedachten aan een bepaalde wereld. De astrale wereld namelijk. Wat wij intens denken, krijgt daar vorm en gestalte. De energie die wij met dat denken meesturen, wordt opgeslagen in de figuren die we zelf zo hebben veroorzaakt. Dan hebben we ook hier een soort kritieke wereld waaruit invloeden ons kunnen bereiken. Maar dit kunnen slechts weerkaatsingen zijn van datgene wat in ons bewuste leven en denken en geloven een rol heeft gespeeld. Dan wordt het, dacht ik, een beetje duidelijker. Hoe dan ook zullen wij altijd weer met de werkelijke en gehele inhouden van ons eigen wezen geconfronteerd worden. Dit wezen kan vele levens in eventueel verschillende vormen hebben doorgebracht. Het kan deel zijn geweest van zeer vele werelden. Dit alles zal het zich vanuit deze zogenaamde chroniek te binnen kunnen brengen. Niets van wat we hebben gedaan of zijn geweest gaat verloren. Alleen wanneer wij denken en handelen, dan is dat uit onze beperktheid. Onze manier van denken en voelen, maar ook datgene wat voor ons waarde en betekenis heeft. Op het ogenblik dat wij in de chroniek komen, echter, gaat het om samenhangen. Ons eigen oordeel is niet meer beslissend, maar de feiten zijn het. Doet mij denken aan Arjuna, die in gesprek is met Krishna en zich verzet tegen het idee dat hij oorlog moet voeren. Waarop die godheid tegen hem zegt, ja, maar dit is onvermijdelijk, het hoort tot je taak. Je wezen moet je waarmaken en uw wezen is te strijden en in de strijd te vallen. Hier wordt een soort noodlot gepredikt dat natuurlijk nooit helemaal vaststaat. Want Arjuna had anders kunnen doen. Hij heeft het niet gedaan. Waarom? Ja, zeer waarschijnlijk omdat hij ervan overtuigd was dat hij een lot te vervullen had. En hoeveel mensen op aarde spreken niet over het noodlot waaraan ze gebonden zijn, hun lotsbestemming die ze waar moeten maken, et cetera. Het is weer niet iets wat ergens in een wijsgerige schrift in het verleden is vastgelegd. Het is wel degelijk een levende factor die in elk mensenleven soms opduikt. De ene keer verzet men zich, wil men niet erkennen of aanvaarden. De andere keer streeft men juist naar een perfectie waarbij men het mens zijn uit het oog verliest. Maar die lotsbestemming is ingelegd. Wanneer we nu aannemen dat al die dingen, godsgeloof, geloof in voortbestaan enzovoort, niet geheel zonder betekenis zijn, ongeacht de wijze waarop mensen het uitdrukken. Dan moeten ze iets weergeven wat voor ons waar is. dan zal dat ook gelden voor dit lot. Laten wij nu stellen dat de Akasha-chroniek niet alleen maar omvat wat is gebeurd, maar het gehele kader van mogelijkheden die voor ons openstaan. Dan zullen wij ons toekomstig lot kunnen aanvoelen, kunnen beleven. Dan zijn er in punten die voor ons wezenlijk ik, dat is niet alleen maar het stoffelijk denken zoals u weet, zo belangrijk zijn, dat we eigenlijk zonder het zelf te weten, juist naar die punten van gebeuren toestreven. Ons lot is niet iets wat door een ander ons wordt opgelegd, maar het is een eenzijdigheid van bestreven, die voor een deel door onbewuste of intuïtieve werkingen wordt bepaald, en niet door bewuste beredenering. En dan hebben we, dacht ik, een aardig beeld van wat ik dan onder Akasha-chroniek zou willen verstaan. Een weten dat alle tijden omvat. Een toegankelijkheid op die punten waar je harmonisch bent met dit geheel. En daarnaast een invloed die ook onbewust door ons allen wordt beleefd. En waaruit voor een deel mede ons denken en handelen wordt bepaald. Is dit voldoende?
Wat bedoelt u met die tijdlijn?
Ja, tijdlijn, dat is een beetje moeilijk. Moet ik een beetje technisch zijn. Men stelt de tijd wel eens voor als de vierde dimensie. Het zou u bekend zijn. In zichzelf is het niet waar. Het is een interactie van twee op zichzelf driedimensionale stelsels. Maar goed, daar hebben we het niet over. En dan kun je het ook nog uitdrukken als tijd is uiteindelijk een functie van beweging in ruimte. En dan zit je ook heel dicht bij de waarheid. Maar die tijd in het tijdloze, let wel, is een meetbaar geheel geworden. Voor ons is tijd een opeenvolging van momenten. Waarbij we het verleden deels overzien. De toekomst slechts zeer vaag veronderstellen. Op het ogenblik echter dat de tijd een vaste factor is geworden en ik mijn plaats op die tijdslijn heb gevonden, kan ik zowel naar het verleden als naar de toekomst die tijd overzien. De lijn die je op deze wijze kunt trekken via het heden en daarbij dus uitgaande van het verleden ook de toekomst mee aflezende, noemt men tijdslijn. Voldoende? Nog enig commentaar verder?
Hoe kan men een juiste afstemming krijgen op dit gemeenschappelijk bovenbewustzijn, deze Akasha-chroniek?
Daar bestaan geen vaste regels voor. Maar in de praktijk zal het volgende heel vaak werken. Probeer je zo goed mogelijk eerst bewust te worden van jezelf. Inclusief alle dingen, je herinneringen, je lichamelijkheid. Maak als het ware balans op. Neem het resultaat wat je zo gevonden hebt en mediteer erover. Tot het begrip in de meditatie zelf wegzinkt. Dan ontstaan er aanvullende beelden die bepaald zijn door het punt van meditatie. En als zodanig dus inderdaad toegang geven tot datgene wat we dan maar Akasha-chronieken hebben genoemd. Voldoen?
En als die herinneringen angstig maken, hoe kom je dan door die angst heen?
De herinneringen maken op zichzelf niet angstig. Er is een wonderlijk iets in de mens. Hij vreest in wezen zichzelf. Hij heeft een onvolkomen beeld van wat hij is, wat hij kan en wat hij mag. Hij wordt daarbij van buitenaf ook nog eens op heel veel verschillende manieren beïnvloed. En dan wil ik nog niet eens spreken over psychische jeugdtrauma's en dergelijke. Het resultaat is dat deze mens een aantal zaken wel eigenlijk tot zijn leven behorend moet aanvaarden, maar gelijktijdig deze vreest. Hoe meer hij zich van zijn eigen onvolkomenheid zijn eigen onvermogen ten aanzien van machten of omstandigheden bewust is, hoe groter zal zijn angst zijn. Deze angst zetelt in het onderbewustzijn, maar wordt gewekt als een soort verzet en heel vaak zelfs een poging tot het uitblussen van feiten op het ogenblik dat een situatie samenhangende met die angst op de voorgrond treedt. Heel veel mensen worden zich bewust van die angsten en zeggen tegen zichzelf dat ze niet rationeel zijn. Maar aangezien de angst in zichzelf een emotie is, in feite een verwerpingsemotie, blijft de emotionele invloed voortgaan. Pas wanneer je een feitelijke compensatie hebt gevonden, het zij door kennis van de oorzaak, het zij door belevingen die een evenwicht vormen, zal de angst als beheersende factor verdwijnen. Ze blijft dan als mogelijkheid echter op de achtergrond nog bestaan. Voldoende?
Waarom heeft de mens angst voor zijn eigen wezen?
Omdat de mens geleerd is dat hij niet zichzelf mag zijn. De mens beantwoordt aan een beeld waarvan hij innerlijk beseft dat hij het niet is en nooit kan worden. Hij kan daaraan ontkomen door allerhand handigheidjes. Laten we bijvoorbeeld zeggen het christendom. Aquino zou zeggen, imitatio Christi. De navolging van Christus, dat is het belangrijke. Maar wat zegt men in het christendom? Ja, maar hij was God en wij zijn het niet. Wij zijn onvolmaakte mensen. En zo zwakt men dit beeld af. Maar wanneer mensen nu zeer gelovig zijn, dan hebben ze toch het gevoel dat elke keer dat ze van dat beeld afwijken, zoals het ware iets van hun beeld van eeuwigheid prijsgeven. Het eindresultaat is een angst. Die angst kan dan weer worden gecompenseerd door een oud magisch procedé eigenlijk, de identificatie met God, dan krijg je de godsdienstwaanzin. Godsdienstwaanzin komt meestal voort uit angst voor eigen onvolkomenheden. En wel ten aanzien van een beeld van wat je moet zijn, dat niet op reële, maar op ideële waarden is gebaseerd. Is dat duidelijk genoeg of voldoende? Want je kunt natuurlijk met deze dingen altijd alle kanten uit. Hè? Esoterie heeft veel gemeen met de politiek. Je kunt elk argument op 20 verschillende manieren gebruiken en je hanteert het zoals het toevallig het beste uitkomt. Ik wil niet aan politiek doen. En ongeacht het onderwerp wil ik me niet al te ver zelfs in de esoterie begeven. Maar het is toch duidelijk dat mensen altijd bezig zijn om een voorbeeld te vinden. De een wil heilig worden en heeft dan een lievelingsheilige. De ander wil mooi zijn. En ja, ik weet niet wie nu in de mode is. Vroeger was het Brigitte Bardot. U weet wel, die dame die een pruilmondje had, dat herinnert aan de premier van Duitsland wanneer hij een slechte bui heeft. Je kunt innerlijk niet gelijk zijn. Bovendien is de voorstelling die je hebt niet gebaseerd op feiten, maar op fantasieën en verwachtingen. Maar die hele maatschappij maakt van u iemand die moet leven volgens de fantasieën en verwachtingen die anderen hebben gebruikt om een stelsel op te bouwen waarin mensen elkaar beïnvloeden en onderling samenwerken, hoe dan ook. Dat wil zeggen dat u uzelf niet kunt zijn. Als u een overtuigd communist bent, dan zijn er ogenblikken dat u toch denkt aan God. Dan zegt u tegen uzelf, ja, maar dat kan niet, want dat is onzin, dat hoort niet bij een goed communist. En er zijn bepaalde zeer christelijke generaals die soms denken, ach, in het communisme bestaan er ook wel goede dingen. En dan zeggen ze, maar wat denk ik nu? Ik ben uiteindelijk een democraat en democraten moeten het communisme haten, dus kan het niet goed zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Dit zijn maar zeer vage, summiere voorbeelden. U wordt als het ware gemanipuleerd tot een niet-uzelf zijn, maar beantwoorden aan regels, die dermate abstract zijn vaak ook nog, dat je ze nooit helemaal waar kunt maken. Het resultaat is dat iemand die dat oprecht probeert te doen, een faalangst ondergaat. Hij kan die compenseren door een uitverkiezingsgedachte. Inderdaad, hij kan ze op een andere manier compenseren. Maar hij kan nooit waarlijk zichzelf zijn. En toch alleen datgene wat je wezenlijk bent. Ik zou haast zeggen het feitelijke wanneer het alleen stoffelijk was. Maar het gaat veel verder. Is datgene wat in de kronieken is vastgelegd. Dat is hetgene wat je toekomst bepaalt, maar ook je conflicten in het heden en zelfs de conflicten die je in het verleden hebt ondergaan. Het is dus voortdurend in strijd zijn met jezelf. Die strijd zou vereisen dat je realiseert waar die verschillen liggen. Maar dan zou je helemaal falen ten aanzien van datgene wat je meent te moeten zijn. Daarom maak je er een vage gestalte op de achtergrond van. Angst ligt in elke mens. Maar de angst is een speelse factor, zolang je daardoor niet blijvend wordt gedomineerd. Het kind in het donker roept om licht, natuurlijk. En menigeen die 's nachts langs het kerkhof gaat, zelfs in deze tijd, voelt zich plotseling genoopt om een of ander liedje te zingen of desnoods alleen maar een je-je-je-chorus te fluiten. Waarom? Omdat er ergens overleveringen zijn, ook wanneer men die rationeel niet erkent, die toch zeggen het is mogelijk en dan voel je innerlijk aan die mogelijkheid bestaat. Dan kan de ratio niet voldoende het gehele ik beheersen om die angst weg te varen. Wanneer je nu zou zeggen, maar als mijzelf kan ik alles tegemoet treden, dan is er geen angst. Maar je kunt jezelf niet zijn, je moet aan normen beantwoorden. Daardoor ben je als iemand die moet vechten met een draak, maar wel met een halster om de twee voeten en één hand op de rug gebonden. En dan geven ze je een zwaard waarvan ze zeggen dat het de waarheid is. Een zwaard dat vaak te bot is om er werkelijk iets mee te doen. Begrijpt u, dat is eigenlijk de basis van angst. Ik ben misschien afgeweken, maar zo nodig kunt u me corrigeren door aanvullende vragen of opmerkingen of kritieken.
Wat is heilig?
Heilig is een woord dat gebruikt wordt voor al datgene dat zo groot is dat het eigenlijk taboe is geworden. Ja, dan gaat u dadelijk vragen wat taboe is natuurlijk, hè. Vroeger was het zo dat iemand die werkelijk groot was, een beeld van de God of een deel van de God was. Ja? Zo is er een bepaalde dynastie waarin de vorsten zich de kinderen van Re noemen. En dat wordt dan met de God Re verenigd, ofschoon het eigenlijk gaat om de priester Re, die inderdaad met een priesteres samen de eerste telgen van dit geslacht heeft voortgebracht. Maar goed. Hij was zo heilig dat niets mocht worden aangeraakt. Of hij moest dit zelf bevelen, want dan maakte hij de krachten ongedaan. Taboe is dus een plaats, een persoon of wat dan ook, dat een zodanige uitstraling heeft dat men er niet zonder meer contact mee kan opnemen, tenzij men daarbij grote schade voor lief wil nemen. Dat is taboe. Een heilige is iemand die al datgene wat hij gedaan heeft, of dat nu kerkelijk of anderszins is bevestigd, doet dan verder niet ter zake, zodanig heeft gedaan dat hij boven de norm staat en daardoor een band met God heeft die hem als wezen eigenlijk onaantastbaar maakt. Dat is het wezenlijke van heilig. Maar ja, sedertdien is er een heilige kalender gekomen, nietwaar? Dat vind ik ook zo gek. Het is wel een van de vroegste, hè? Tegenwoordig heb je paarden en honden en kattenkalenders. Maar vroeger hadden ze alleen een heilige kalender. Met voor elke dag een heilige en soms zelfs een paar. met streekheiligen en algemene heiligen. Dus er waren ook nog rangen van belangrijkheid in. Dat waren de mensen waarvan de kerk, om welke reden dan ook, meenden dat zij bij God zouden zijn en daardoor deel zouden hebben aan de kracht van God en gelijktijdig door onaantastbaarheid zouden genieten van hen die door God worden beschermd tegen al datgene wat mensen zouden willen zeggen of veronderstellen. Voldoende?
Ja.
Nou, het is eigenlijk een klein beetje op historisch onderricht ook nog uitgedraaid als ik het goed bekijk. Hè?
Mag ik daar nog wat van vragen?
Ja, natuurlijk.
Tekenen van de Assyriërs. Die kleitabletten, die gingen later over in schrift.
Ja.
In papyrus. Wanneer is dat ongeveer geweest?
De overgang van kleischrift en steenschrift naar het schrijven op papyrus. En ook op bepaalde andere dingen, vellen bijvoorbeeld, dus een soort van perkament. Perkament ongeveer 1800 voor Christus, dus betrekkelijk laat. En het gelijmde papyrus moest oorspronkelijk geïmporteerd worden. En was daardoor zeer zeldzaam en het is waarschijnlijk pas gebruikt in het jaar 1400 voor Christus. Daarvoor zijn wel rollen aanwezig geweest, maar die behoren niet tot de eigen optekeningen. Enkele van deze rollen echter, en die zijn ook uit een soort papiers, maar niet uit de Egyptische schilfpapiers gemaakt, die gaan terug waarschijnlijk naar voor Indië en hebben een mogelijke ouderdom van ongeveer op dit moment 4.500 jaar. Voldoende? Nou.
Mogen we nog een nieuw onderwerp aansnijden?
Als het dan kort is wel.
Intelligentie.
Menselijke intelligentie.
Menselijke intelligentie is in feite iets. Ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, wat niet helemaal bestaat. Ja, dat klinkt of ik hatelijk wil zijn, maar dat ben ik niet hoor. Ik zal uitleggen waarom. De intelligentie van een mens is gebaseerd op zijn geheugen. Zijn vermogen dus om gegevens op te slaan en deze later weer te raadplegen. Hij heeft in de hersenen, onder andere door de hersenbrug tussen de hersenhelften en ook nog door de bijzondere inhoudcentra van bepaalde lobben, heeft hij het vermogen dus om zeer veel feiten te correleren en conclusies te trekken ten aanzien van de huidige situatie. Menselijke intelligentie in zijn pure vorm zou je dus eigenlijk moeten definiëren als een herkenningsvermogen dat dermate snel functioneert dat het handelen op de herkenning van elke feitelijke toestand onmiddellijk kan worden afgestemd. Maar er bestaan natuurlijk ook zoiets als intelligentiequotiënten, hè? Nou ja, een intelligentiequotiënt is in feite een geheugentest waarbij een aantal combinatie- en reactiefactoren worden getest aan de hand van degene die zichzelf een groot IQ hebben toegekend en daardoor in feite de maatstaf zijn geworden voor alle anderen. IQ meet dus niet de feitelijke intelligentie van een mens, maar alleen een aantal reactiefactoren en geheugenfactoren van de mens. En wel binnen een kader dat mede bepaald is onder meer door menselijke wetenschappen. In elke IQ-test zitten dus een aantal factoren die in feite mathematisch zijn. Ook wanneer het in de vraagstelling niet zo scherp tot uiting komt. Voldoende?
Hoe kun je de intelligentie ontwikkelen?
Die intelligentie kun je ontwikkelen door nooit weg te kijken. Dus neem alle feiten om je heen op. Beoordeel ze niet, maar kijk wat eruit voortkomt. Hierdoor krijg je niet alleen een toenemende kennis, maar je krijgt daarnaast een toenemend verwachtingspatroon. En wanneer gelijksoortige situaties, toestanden, uiterlijkheden zich aandienen, zult u dan weten dat is zo en zo verlopen, dus daar moet ik rekening mee houden. Dus eigenlijk is intelligentie iets wat gebaseerd is op observatie. Daarnaast kunt u intelligentie makkelijker hanteerbaar maken, maar dat is iets anders. Door al datgene wat u niet kent, zoveel mogelijk te definiëren. Als u een vogel ziet en u weet niet wat voor een vogel het is, zeg dan niet alleen, die vogel komt onder die omstandigheden alleen hiervoor. Maar vraag u ook af, hoe wordt die algemeen genoemd? Wat is daarover bekend? Hierdoor kunt u dus kennis verwerven die het u mogelijk maakt uw gehele intelligentie juister te gebruiken en gelijktijdig juister uit te drukken waaraan conclusies uit uw intelligentie voortkomt. Voldoende? Ja, dan heb ik nog wel een paar opmerkingen over intelligentie, maar dat is weer een beetje anders. Men noemt ons namelijk ook intelligenties. Ik weet wel niet waarom. Ik geloof niet dat we vanuit menselijk standpunt gezien zo intelligent zijn. Nee, ik vraag niet om complimenten. U hoeft niet te protesteren. Wij zijn wezens met een bewustzijnsinhoud. Die bewustzijnsinhoud, ook al is die heel anders ingedeeld en samengevoegd dan bij u, maakt het ons mogelijk omstandigheden buiten ons te erkennen en erop te reageren. In deze zin mocht u ons intelligenties noemen. Men neemt vaak aan dat wij meer weten dan u. Dat is niet helemaal waar. Wij zien de dingen vanuit een ander gezichtspunt dan u. En u kent het verhaaltje wel van de Boeddha en over de blinden, hè? Waar een aantal blinden, die wilden graag weten wat een olifant was. Dus werd het hen toegestaan een olifant te betasten. Waarop de een zei, een olifant dat is een soort slang met een vezelig uiteinde. Die had de staart te pakken gehad. Een ander die zei, een olifant dat is een zuil, want die was met een poot bezig geweest. En nog een ander zei, het is een eigenaardig kronkelend ding waar je mee uit moet kijken, want die had een tik van de slurf gehad. Nu hebben wij dus de mogelijkheid, ongeacht alle technische moeilijkheden hier, om de zaak anders te zien dan u en meestal meer facetten te overzien. Dat houdt niet in dat onze uitdrukking dus volledig is aangemeten aan uw wetenschap, maar wel dat onze omschrijving over het algemeen meer feiten en factoren omvat. Daardoor komen we ook vaak met de wetenschap in strijd. De meeste mensen beseffen het niet, maar wetenschap is gebaseerd op een groot aantal aangenomen stellingen. Driekwart van de wetenschap is veronderstelling, waarvan een deel door de bewijzen bevestigd wordt. Waarmee echter de juistheid van de stelling niet volledig is vastgesteld. Wij formuleren vanuit onze eigen wereld. En daarbij zijn we soms onlogisch of onpraktisch ook. Je kunt nooit zeggen, een geest is intelligenter dan een mens. Maar je kunt wel zeggen, in de geest werkt de intelligentie op een andere wijze, omdat waarneming, ikbeleving en dergelijke nu eenmaal anders zijn op het ogenblik dat de stoffelijke vorm ophoudt en daarvoor een opbouw ontstaat, in het begin misschien nog met enige fijne materie, maar hoofdzakelijk dus toch wel uit energie. En wanneer u nu uzelf afvraagt of u intelligent bent, onthoud dan één ding van mij. Hoe meer je van je eigen intelligentie overtuigd bent, hoe meer je door dwazen kunt worden bedrogen. Waarmee ik dacht ik ook nog wel kortaf enkele opmerkingen over intelligentie had gelanceerd. Hebt u daar aanvullende commentaren of vragen op, dan handelen we die nog af, daarna gaan we poseren.
Werd de I Ching net als die Akasha Kroniek?
Nou, dat is niet erg intelligent. Neem me niet kwalijk. De I Ching werkt in feite met toevalsfactoren. De lettergrepen echter tot vierregelige dichtjes zeg maar samen te voegen, krijg je spreuken. Deze spreuken wekken associaties. Op grond van de associaties kan voorkennis of kennis uit het onbewuste worden opgeroepen, waardoor de mens een beeld krijgt van zijn mogelijkheden dat anders is dan hij voordien bezat. Voldoende? Of is het niet intelligent genoeg?
Ik hoor het wel terug op de band.
Wat zei je?
Ik hoor het wel terug op de band.
Ja, nou, het is tamelijk eenvoudig hoor. Maar ja, ik moest een beetje kort af zijn, anders wordt het een hele verandering.
Achteraan is nog een vraag.
Ja, ik heb u niet geheel kunnen volgen. Helaas zit ik met een beschadigd gehoororgaan hier. Maar wat ik van u begrepen heb is dit. U vraagt zich af in hoeverre patiënten in allerhande psychiatrische inrichtingen dus intelligent zijn, ziek zijn enzovoort. En is mijn antwoord dit. De intelligentie wordt door deze psychische afwijking niet in zichzelf aangetast. Wat aangetast wordt is het wereldbeeld en daardoor het reactiepatroon. In zeer vele psychiatrische patiënten hebben we te maken met in wezen schizoïde persoonlijkheden. Dat wil zeggen dat een deel van de persoonlijkheid of delen van de persoonlijkheid dermate onderdrukt zijn dat zij daardoor in feite zo nu en dan als een vervangend ego kunnen optreden. Dan zal blijken dat beide delen intelligent reageren, maar dat bij beiden het gedragspatroon bepaald wordt door een werkelijkheidsbesef dat niet aan de algemene norm beantwoordt. Ik heb me wel eens afgevraagd of vele patiënten in psychiatrische inrichtingen met hun eigen wereldje daarin niet rationeler leven dan vele mensen die zich geestelijk gezond achten daarbuiten. Ik meen dat heel veel psychisch gestoorden in het geheel van hun reactiepatroon dermate consequent zijn dat het oproepen van een bepaald gevoel of een bepaald weten in zichzelf een totale afwijzing veroorzaakt, welke afwijzing dan zelfs in een soort katatonische transe kan worden gemanifesteerd. We weten dat daarnaast ook in psychiatrische klinieken nogal wat mensen voorkomen die een zogenaamde aanhechting hebben. Dat wil zeggen, zij worden beïnvloed door een persoonlijkheid die niet tot hun eigen persoonlijkheid behoort of deel daarvan is, maar een reeks weten en soms ook gedragspatronen omvat die niet geheel strijdig zijn met de persoon, maar sterk van diens normreactie afwijken. In dergelijke gevallen, we hebben het er al eens meer over gehad, zouden misschien te genezen zijn door dergelijke aanhechtende persoonlijkheden een uitingsmogelijkheid te geven en duidelijk te maken wat de feitelijke situatie is. Dan hebben we een aantal lichamelijke oorzaken voor zogenaamde psychische afwijkingen, waarbij bijvoorbeeld ziekteprocessen een rol spelen. Zelfs bij een niervergiftiging, een ureumvergiftiging in feite dus, is het mogelijk dat de patiënt ineens een heel afwijkend wereldbeeld heeft en ook een afwijkend gedragspatroon gaat vertonen. Het is mogelijk dat zo iemand bijzonder achterdochtig wordt, dat hij een soort achtervolgingswaanzin ontwikkelt. Datzelfde is ook weer mogelijk wanneer de interne secretie op een bepaalde manier een imbalansie vertonen.
De alvleesklier?
Onder meer. Kan een rol spelen, de pancreas. En daarnaast, die hypofysis, die nogal wat afscheidingen heeft, kan heel vaak onevenwichtig functioneren. Het blijft namelijk ook na de jeugd functioneren. En kan daarbij dan dus bijnierfuncties en dergelijke dermate verstoren dat hierdoor eveneens dit ziektepatroon ontstaat.
Hoe maar ontdek dat je dat dan?
Huh?
Hoe moet je dat aan het lab doorgeven? Hoe moet je dat ontdekken dan, die alvleesklier? Hoe kunnen ze dat zien? In het plak?
Ja, dat is een medische vraag die enigszins mijn kennis te boven gaat. Maar ik meen dat men bij onderzoek van bloed, vaces en urine een aantal afwijkingen zal vinden ten aanzien van een normale norm. Die afwijkingen zijn betrekkelijk gering. Bij de fases kunnen ze bijvoorbeeld verkleuring veroorzaken. Daarnaast blijkt ook in het verteringsproces een afwijking op te komen. Vaak is de afscheiding vezelig, nog sterk vezelig, meer dan normaal. In de urine zien we meestal een licht verhoogde suikerspiegel. Daarnaast zien we heel vaak daarin een aantal, ja, ik zou zeggen cellen. Het lijkt wel of er eiwit in zit, maar het is niet helemaal het echte eiwit. En bij het bloedbeeld zullen we over het algemeen een onevenwichtigheid kunnen constateren tussen rode en witte bloedlichaampjes, punt 1. En punt 2 krijgen we altijd bij dergelijke gevallen te maken met een met de stemming een zeer sterk variërende bloeddruk. Dit zijn aanwijzingen dat er een lichamelijke oorzaak is. Ten aanzien van de therapieën kan ik u helaas niets vertellen. Zoals gezegd, ik ben niet deskundig. En laat ik het zo zeggen, in mijn voorbestaan heb ik mij bezig gehouden met de plak en al datgene wat met het onderricht aan de jeugd in mijn dagen verbonden was. En in de geest houd ik mij dus bezig onder meer met het analyseren en eventueel zo mogelijk beïnvloeden toch ook wel een klein beetje van de menselijke haatimpulsen en angstimpulsen die op het ogenblik de wereld schijnbaar ten onder zouden kunnen richten, laten we het zo maar zeggen. Dus u ziet, ik ben geen specialist en hoor er eigenlijk niet helemaal bij. Maar met een beetje spieken hier en daar en dan nog een poging om ook mijn eigen kennis zo ver mogelijk te mobiliseren, hoop ik u een althans enigszins aanvaardbaar antwoord gegeven te hebben.
Mag ik nog even iets vragen? Kan een dieet helpen voor psychisch gestoord zijn? Bepaalde psychische afwijkingen?
U vraagt mij wederom een medische conclusie.
Misschien kan u weer spieken.
Het enige wat ik u kan zeggen is dat ik uit mijn contacten de invloed die ik dus onderga op dit ogenblik het gevoel krijg dat een dieet in zeer vele gevallen inderdaad gunstig zou kunnen werken. Niet zozeer op het gedragspatroon, daar zit een deel gewoonte ook in. Maar ik dacht eerder op de openheid ten aanzien van de wereld en dus een verbeterd contact met de werkelijkheid. Voldoende? Vooral voor paranoïde patiënten schijnt dat goed te zijn.
Ik zou willen vragen of u...
Laatste vraag.
Oh, nou, ik wil alleen vragen, die aanhechting waar je het over had, zijn die van vorige levens? Of is dat iets
heel... nee, een aanhechting stamt nooit uit een vorig leven. Maar laat ik het zo zeggen, uw aura is een beetje kleverig, net als een magneet. Komt er nu iemand die vatbaar is voor uw aantrekking te dichterbij, dan wil je wel eens in vastraken. Dan krijgt hij vanuit die aura een deel van uw uitstraling, uw persoonlijkheidsuitstraling, gedachteprocessen naar zich toe, zal daarop reageren, maar daardoor die aura beïnvloeden en indirect daardoor ook invloed hebben op bepaalde lichamelijke processen en hersenprocessen. Voldoen? Vrienden, ik heb mijn best gedaan, zo goed ik kon. Hartelijk dank voor uw aandacht. Er waren vragen bij waar het werkelijke antwoord dat ik nu nog moet gaan halen buitengewoon interessant zal zijn. Misschien dat ik de volgende keer dus meer beslaagd ten ijs kan komen. In ieder geval, dank voor uw aanwezigheid, uw aandacht. Ik wens u ook verder een voor u vruchtbare en genoeglijke avond toe.
Er is nu pauze van ongeveer 20 minuten.